Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En die gaat over een artikel wat wij van het weekend lazen van Follow the Money. Met als titel Nederland is het minst transparante EU-land bij openbare aanbestedingen. En het leek Peter en mij wel interessant om daar een podcast aan te wijden. En dan gaan we het hebben over het onderzoek. En ik ga Peter natuurlijk bestoken met vragen, want hij is inkoper. En daar gaat iets niet goed volgens mij, als je het onderzoek mag geloven.
Ja. Nou ja, ik vind het ook wel heel leuk, het verband ook, dat follow the money, what's in the name, traceert dat the money niet te follow is.
Ja, dat is wel interessant.
Dat
ja.
is echt het meest toepasselijke onderzoek, denk ik, wat follow the money gedaan heeft de afgelopen jaren.
Ja, dat klopt. Als ik begin met het onderzoek, even als eerste. Ja. Het is geschreven door een journaliste, moet ik even mijn blaadje omslaan. Een dame die verbonden is aan Follow the Money en die ook verbonden is aan een bepaalde organisatie die zich inzet voor transparantie in publieke aanbestedingen. En was betrokken bij het project om dus meer transparantie in Nederland bij aanbestedingen te krijgen. Dus het is wel iemand, ga ik ervan uit, die er wat van weet en die zich erin verdiept heeft.
Ja, absoluut.
Dan de intro van het artikel is dat het is bar slecht gesteld met de transparantie rond Nederlandse aanbestedingen. Bij meer dan 60% van alles wat de overheid inkoopt blijft onzichtbaar waar het geld naartoe gaat. Ook is Nederland internationaal de absolute koploper als het gaat om ontbrekende prijsinformatie. En dan zegt de laatste regel van de kop, een door de EU gesponsord project moet verbetering brengen, maar er is nog een lange weg te gaan. Waar zit hem de kneep, Peter? Vertel.
Dat is weer een Octavia-vraag.
Meteen,
een vraag die gelijk de hele podcast dekt. Waar zit de knel?
Tuurlijk.
Wat je in het artikel echt op een paar plekken terug ziet komen, is dat er een mentaliteitsverandering dient plaats te vinden. Bij de aanbestedende diensten, bij de inkopers. Nou ja, de inkopers maken natuurlijk onderdeel uit van de aanbestedende dienst. En er zijn binnen een aanbestedende dienst natuurlijk meer afdelingen die hier aan mee moeten werken.
Ja.
Het is alleen, en dat is het tweede punt, dus we hebben het één over die mentaliteitsverandering. De tweede is dat er centrale regie moet worden gepakt op dit onderwerp. Want die registratie van die aanbestedingen, ja, die moet in centrale systemen plaatsvinden. En wat jij in de voorbereiding ook al noemde, er zijn zoveel verschillende aanbestedende diensten in Nederland, die allemaal, je had het er straks over de ministeries, maar ik geloof dat er meer dan 4000 aanbestedende diensten zijn, die allemaal hun eigen systeem hebben.
Ja.
Dus enerzijds die mentaliteitsverandering, anderzijds de verandering van systemen.
En die mentaliteitsverandering en verandering van systemen zit het erom in, want daar gaat het, we noemen straks nog wat dingen uit het artikel hoor, maar daar gaat het in feite om dat ze hebben alle publicaties van Tendernet en wat er op TED is gepubliceerd vergeleken en dan de publicatievergunningen en dan blijkt dus dat Nederland heel erg achterloopt in het opzicht dat andere landen publiceren bij de gunning de contractwaarde van de opdracht en dat doet Nederland stelselmatig niet.
Nee, en om even wat voorbeelden aan te halen, de uiterste, hè?
Ja.
Niet verkeerde schattingen die ergens tussen die twee uitersten zitten. Maar ik moest het getal ook één keer, maar een paar keer lezen van wat staat er. En later zag ik pas dat op de volgende pagina het gewoon in mensentaal stond. Er zijn dus aanbestedende diensten, hou je vast luisteraar, die presteren het om bij de waarde van een contract in te vullen 999 miljard. Het is
999,99.
Nou,
ja, allemaal negentjes. Ja.
Allemaal negentjes. Dat is het ene uiterste. Nou ja, daar moet je dus eigenlijk, als het niet zo droevig was, ook wel een beetje om lachen. Dat je dat met je goed fatsoen als inkoper laat gebeuren.
Doet. Ja.
Aan de andere kant zie ik ook heel veel keuzes voor 0 of 1.
Ja.
Dat is natuurlijk het andere uiterste. En dat is natuurlijk ook niet juist.
Nu zijn ze dus al een tijdje bezig met allerlei projecten om het zover te krijgen dat je inzicht krijgt wat die opdrachten voor welk geld er gegund is.
Ja.
En ze zeggen ook, de overheid koopt elk jaar voor ongeveer 100 miljard euro in.
Ja.
En iemand zegt ook, als je weet wat de overheid koopt en wat het kost, kun je kijken of het geld wel goed besteed is. En dat vind ik dan aardig. Op wat voor manier, Peter, zou je dat dan kunnen doen? Wat heeft dat dan voor voordeel als je de waarde aangeeft en dat ik als inschrijver kan zien, stel het is mij niet gegund, wat dan voor wat voor bedrag het gegund is? En wat kan de wereld daarmee? Nou, de wereld. Ondernemend Nederland.
Dat is een lawine aan vragen van Octavia. Nou,
ja,
maar
goed,
ik ga
wat
beginnen,
is het voordeel
begin
als je...
beginnen.
Ja, nou, begin bij het begin.
Begin bij het begin. Ik vraag me af welke informatie er allemaal openbaar moet staan. Even naast de waarde. Hè?
Ja.
Om een zinnig oordeel te kunnen vellen of iets goed is aanbesteed of niet. Weet je, daar is meer informatie voor nodig. Over bijvoorbeeld prestaties, over leveranciers. Jij weet ook, in het artikel wordt op een gegeven moment ook een voorbeeld genoemd over mondkapjes met de hele romantische naam Lovebird.
Ja.
Nou, dat blijkt dus een leverancier te zijn die helemaal niet thuis was in de productie van mondkapjes.
Klopt.
Nou weet ik ook wel dat dat gerelateerd is aan een tijd dat iedereen in paniek was. Dus op het moment dat iedereen zich aanbood van, joh, ik kan mondkapjes leveren. Hè? Siewert van der Linde hebben we gehad. Ik lees vandaag Ferrari-importeur Kroijmans. Die schijnt het meeste verdiend te hebben. Die zit toevallig hier bij mij in het Gooi. Maar die man staat in het artikel, die heeft echt nog veel meer verdiend. Die had marges, ook nog eens een keer, van tegen de 30% op die mondkapjes. Zo. Nou, als je dat naar boven haalt, dan denk ik ook van, ja, maar is, hè, nog even in de context van die periode, is het natrekken van de referenties van leveranciers. Want je hebt bij de aanbestedingen heb je altijd de plicht om referenties op te vragen.
Ja.
Nou, dan moet je die dus ook controleren. En ik denk dat daar toch ook wel een van de...
Daar is misschien ook wel misgegaan.
Ja.
Ja, maar even voor de luisteraars, dat voorbeeld. Zij zeggen in het artikel, die transparantie kan veel voordelen opleveren bij uitstek in crisissituaties. Tijdens de coronapandemie publiceerde het Litouwse publieke inkoopbureau van het ministerie van EZ en Innovatie wekelijkse overzichten van alle corona-gerelateerde aanbestedingen, inclusief bedrijfsnamen en bedragen. Iedere burger van Litouwen kon opzoeken waar, hoeveel, voor welke stuksprijzen de overheid mondkapjes, beademingsapparatuur, handschoenen, etc. inkocht. En dankzij deze open data kon Litouwen redelijk snel red flags in de offerte vinden. Bedrijven die oorspronkelijk in de feestdecoratie zaten en nu mondkapjes proberen te kopen, bijvoorbeeld. Litouwse media hebben dankzij deze data meerdere artikelen kunnen publiceren over het misbruik van publieke middelen. Dat is natuurlijk wel een voordeel ervan.
Ja, wat me trouwens
dat je
wel
veel
opvalt.
Makkelijker dus kunt achterhalen aan wie het allemaal gegund is en hoeveel er aan een bedrijf X gegund is en wat voor bedrijf dat is.
Ja, dat is het begin, hè? Wij hebben hier natuurlijk ook een zeker onderzoekje gehad en ik ben even kwijt hoeveel geld daaraan uitgegeven is. Het onderzoekje...
Ook naar mondkapjes.
Ja, maar dat was geen journalistiek onderzoek.
Nee,
daar
is de accountant
voor betaald.
Ja, dat klopt.
Dus je ziet, En dat vond ik eigenlijk ook wel schokkend. Jij noemt nu Litouwen. Weet je, wij hebben in Nederland altijd de neiging om te zeggen, de zuidelijke landen die frauderen allemaal in Europa. Klopt. De Oostbloklanden, nou, nog een graadje erger. Maar als je dan kijkt welke landen genoemd worden die topscorers zijn in het minst transparant zijn, dan noem ik even Nederland als koploper. Ik noem ook Duitsland en Zweden. Nou, die zag ik niet aankomen.
Dat verbaasde mij ook, ja.
Met name ook omdat de Scandinavische landen al jarenlang heel goed bezig zijn met hun overheidsinkopen, met hun systemen daarin. Dus Zweden was voor mij echt wel heel verrassend. Duitsland natuurlijk ook. Regels zijn regels. Die is uitgevonden door de Duitsers. Ja. Maar dan kijk je daarnaast, Octavia, naar de landen
en
die
wacht even, wat mij ook verbaasde, is dat Ierland daartussen staat. Daar had ik ook wel iets anders verwacht. Maar die zijn kennelijk ook niet zo transparant wat betreft het publiceren van contracten aan het eind en contractwaarde.
Oké, waarom vond jij Ierland zo opvallend?
Ja, weet ik niet. Die zette ik niet op één lijn met inderdaad de Scandinavische landen. Maar goed, dat is meer het idee.
Ja. Maar als je dan ziet welke landen er heel transparant zijn over hun overheidsinkopen, nou, dan mag je weer jezelf vasthouden. De Verenigde Staten, kan je nog iets bij voorstellen. Brazilië, nou, dan lig ik wel weer naast mijn stoel.
Ja.
En als dan Rusland ook genoemd wordt, Octavia, nou, dan ben ik sprakeloos. Maar die zijn dus...
En Roemenië, die stond ook...
Ja. Maar die ligt ook in het voormalige Oostblok. En ja, het voorbeeld van Amerika wat ze daarbij halen is ook wel een beetje lachwekkend. Daar is gewoon duidelijk hoeveel overheidsorganisaties, ik dacht in New York, uitgeven aan donuts.
Ja, dat stond er ook bij.
Ik bedoel, hoe transparant kan je zijn?
Maar waar even terug, want we hebben nu een aantal dingen genoemd uit dit onderzoek van Follow the Money. En daar hebben zij een hoop dingen uitgezocht. Ze zeggen, wat jij ook zei, het vereist een mentaliteitsverandering. Het blijkt dus dat al die landen die we noemden aan het eind, hè, Roemenië, Rusland, Verenigde Staten en nog een paar landen, die 80 tot 95% van de aanbestedingen publiceren zij bij gunning het contract en de contractwaarde.
Ja.
Wat moet er hier in Nederland gebeuren, vind jij, willen wij dat ook gaan doen?
Nou, in afwijking, en dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd, maar er staat in de Europese wetgeving bijvoorbeeld niets over publicaties van onderhandse aanbestedingen. En het grootste gedeelte van het Nederlandse geld, ik neem het even voor waar aan, wordt uitgegeven via onderhandse aanbestedingen.
Dat klopt, en dat wist ik.
Ja, nou, mooi dat jij het wist. Ik wist het niet, dus ik ben ook van het artikel alweer heel veel wijzer geworden.
Het grootste aantal aanbestedingen is onderhands. De grote bedragen zitten in een paar grote Europese aanbestedingen.
Ja, maar dat betekent dat als je dan verschuilt achter, ja, het staat niet in die Europese wetgeving dat we dat moeten publiceren, dan doen we dat ook niet. Ja, dat is cultuur, dat is mentaliteit en verderop in het artikel, ergens op de laatste pagina, staat dat er advies is gevraagd over hoe transparant moeten we zijn. En ik kende de organisatie niet. De Commissie Bedrijfsjuridisch Advies, CBA.
Ja, die kende ik ook niet. Maar wat geven die voor advies? Want ik viel ook van mijn stoel af.
Om heel terughoudend te zijn in het melden van bedragen.
Waarom zou dat zijn?
Vanwege, en nu zit ik te quoten, maar dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Jij wel, Octavia.
Ja, ik zie het.
Quote voor me. Uit oogpunt van concurrentiegevoeligheid.
Ja, maar dat denk ik, dat is toch hier in Nederland hetzelfde als in het buitenland? Als in Roemenië, België, Frankrijk, Spanje.
Ja, klopt. Nee, heb ik niks aan toe te voegen? Nou, jawel, natuurlijk. Je kent me. Ik voeg er wel wat aan toe. Ja, nee, wij in Nederland beschouwen onszelf toch heel vaak als... Nee, alles geldt voor iedereen. Behalve wij in Nederland. Wij zijn heel apart. Nou ja, in dit geval
maar
zijn
wat,
we heel apart.
Ik vraag mij nogmaals af wat er op tegen is om bedragen te publiceren. Zeker als je volgens mij dan in de aanbestedingsstukken zet van... Goh, Wij zijn verplicht na afloop de gunning te publiceren. En we publiceren daar ook het contract. En we publiceren ook voor welk bedrag de opdracht gegund is. Als je dat als inschrijver leest, dan kun je zelf nog beslissen of je wil inschrijven of niet. Als jij dan denkt, ik wil niet dat mijn contractbedrag bekend is. Ja, dan moet je niet inschrijven, denk ik dan.
Ja, maar ik vind dat dat een dilemma voor de inschrijvers is.
Precies, dat is een dilemma voor de inschrijvers.
Maar dan leg je, maar je het probleem... Krijgt, ja.
Je krijgt wel dat je inderdaad openheid krijgt... voor wat voor bedragen er dingen gegund worden. Maar dan moet je wel inderdaad, wat jij ook zei, een mentaliteitsverandering. Dan moet dat wel door Inkopend Nederland gedaan worden.
Ja, ik vind niet dat je dat bij de inschrijvers neer kunt leggen. Ik bedoel, dat is het probleem verplaatsen.
Nee, dat bedoel ik ook niet. Sorry. Maar als je zegt, na afloop gaat... je zegt bijvoorbeeld van, nou weet ik veel, per 1 maart moet je verplicht... bij de gunning ook het contract en de waarde vermelden. Wat je dan kunt doen richting inschrijvers is in het aanbestedingsstukken dat melden dat je dat doet. En dan kun je als inschrijver afwegen of je wel of niet inschrijft. Want dan weet je, als het aan jou gegund wordt, dat het ook gepubliceerd wordt.
Ja, daar ben ik me van bewust. Maar jij vroeg net ook al van, we hebben het gehad over die mentaliteit, cultuursverandering. Ja, ik bedacht toen ik het artikel zat te lezen van hoe moeilijk is het om in de bestaande software, die niet perfect is, hè? Ik bedoel, daar zijn we de laatste jaren ook wel over eens. Dat is niet te wijten soms aan de eigenaren van het systeem, maar aan de politiek. Hoe eenvoudig zou het moeten zijn dat bij een publicatie van een aanbesteding door de aanbestedende dienst, mijn kant van het verhaal, dat daar een vraag komt, en wat is de waarde? En als je die waarde niet of niet goed invult, dat er dan gewoon een blokkade komt op publicatie. En, op
en bedoel jij dan publicatie van de aanbesteding aan het begin van het traject, of publicatie aan het eind dat je verplicht bent aan wie het gegund is te publiceren?
Nou, daar breng je er eentje terug, waarvan ik denk van, aan het begin moet je de waarde van de aanbesteding noemen. Dat is een schatting.
Ja.
Dat is moeilijk, want dat doe je op basis van het verleden. Aan het eind van de aanbesteding wordt je volgens mij 2 keer gevraagd in de aankondiging van de gunning naar een bedrag, als ik het me goed herinner. Ik heb het dan met name over dat bedrag, want dat is natuurlijk het meest realistische.
Juist.
En waar de verwarring bij mij wel ontstond in het artikel, was dat het verderop wordt er een iemand gequote die zegt van, ja, door al die verschillende systemen, hè, waar we het net over hadden, weten we eigenlijk, en die systemen zijn niet goed ingericht, weten we dan niet op welk contract een bepaald bedrag is gegund. Want ja, dat wordt in systemen, administraties, meestal als 1 geheel gezien. Dus als een leverancier meerdere contracten heeft, ja, dan moet je gaan uitzoeken welk contract of welke waarde bij welk contract hoort. Alleen dat vind ik een ander bedrag. Want dat zou je elk jaar moeten opvragen dan. Moeten weten. Toch?
Maar je weet toch, ja, maar wat ik dan niet snap, je weet toch op het moment dat je, dat er iemand een aanbesteding gegund krijgt, dan krijgt hij een bevestiging dat er aan hem gegund wordt. En dan weet je toch ook als inkopende organisatie voor welk bedrag er gegund wordt. En dat kun je toch op het platform bij de gunning aangeven?
Ja, maar daar ben ik het ook niet mee oneens. Dat is ook een bedrag wat je weet. Je hebt de offertes gezien. Je hebt de bedragen uitgerekend. En dan weet je een daadwerkelijk bedrag van contractwaarde.
Ja.
Maar in de periode dat je het contract uitvoert, en dan komt contractmanagement in beeld, die zou misschien daar een rol in kunnen vervullen door die gegevens elk jaar in zijn rapportages mee te nemen. Van dat contract is voor zoveel uitgeput. Maar waar de bottleneck zit, is dat al die verschillende systemen zelfstandig functioneren en niet op elkaar zijn aangesloten.
Ja, dat klopt. Maar dat maakt het lastig bij de uitvoering. Maar waar het hier natuurlijk om gaat, is wat het onderzoek ook zegt en wat het verschil is tussen al die EU-landen, dat bij publicatie van de gegunde opdracht het niet duidelijk is voor welk bedrag er gegund is. En als je dat 1 keer bijhoudt vanaf datum X, dan kun je daar denk ik de meest mooie informatie uithalen. aan wie er gegund is en voor welke bedragen.
Ja, maar dat is voor mij nog maar een deel van het verhaal. Er wordt trouwens wel, Octavia, in het artikel ook gerept over een nieuwe website van de overheid.
Ja, dat
waar
klopt.
Waar trouwens geld voor ter beschikking is gesteld. Voor, ja. Voor die transparantie te vergroten. Die website is daar onderdeel van mm-hmm. geweest.
Ja.
Ik heb die website zitten bekijken pas in een webinar. Dat
ja.
heet Zaken doen met het Rijk.
Oh ja, dat
en
klopt.
En daar
dat
komt
zag
steeds
ik
meer informatie op beschikbaar. Dan kan je je afvragen, gaat dat wel in voldoende snel tempo? Geef ik geen oordeel over, kan ik niet beoordelen. Ik ben geen automatiseringsman. Maar dat wordt dus wel gezien als een zetje in de goede richting. Maar het komt nog bij lange na niet in de richting van, hoe groot zijn nou werkelijk die uitgaven? Zijn die daar ook zichtbaar op?
Ja, want dat is volgens mij uiteindelijk waar het om gaat. Zaken doen met de overheid, ik kan me voorstellen dat er een hoop informatie staat hoe het werkt en wat je moet doen en waar je moet zijn voor aanbestedingen en dat soort dingen. Maar je moet volgens mij een stap terug. Waar het om gaat is dat heel simpel elke aanbesteden dienst aangeeft voor welk bedrag er gegund is.
Ja, en met het doel ook, en dat hebben we tot nu toe nog niet in ons verhaal verweven, is dat hoe transparanter je bent, hoe minder corruptie er plaatsvindt via aanbestedingen.
Ja.
Nou ja, hè,
ja,
we hebben het voorbeeld al even aangehaald in Nederland, mondkapjesdeal, bekend, berucht.
Ja.
En het kan dan ook een bijdrage leveren aan het groeiende vertrouwen in de overheid. En laten we eerlijk zijn, dit is geen politieke podcast.
Nee.
Maar het vertrouwen in de overheid is de laatste 3 jaar echt wel in een afdaling terechtgekomen.
Ja. Nou ja, en wat je vaak ziet is dat er wel staat aan wie er gegund is, maar nooit inderdaad nu het bedrag. En dat is voor andere inschrijvers soms heel frustrerend. Want je wil ook wel weten, bedoel, als je afgewezen bent, wordt vaak ook niet duidelijk wat het bedrag is. Hoewel ik wel moet zeggen dat je er vaak met wat rekenwerk en wat gegoogel met getallen kom je er wel achter.
Ja.
Maar dat daar gewoon staat voor welk bedrag er gegund is, is natuurlijk ook handig om te weten.
Ja, het is een eerste stap.
Ja.
Absoluut, absoluut. En we hadden het daar straks al over. Weet je, het principe van de Europese aanbestedingswetgeving is, die wordt in Brussel en Straatsburg vastgesteld. En dan heeft ieder land van de EG heeft de plicht om daarna die Europese wetgeving te vertalen in landelijke wetgeving. Dus het is heel makkelijk om op een gegeven moment te zeggen, waar we het er straks over hadden, over die onderhandse aanbestedingen. Je neemt een zin op dat men ook bij onderhandse aanbestedingen verplicht is om dat allemaal openbaar te maken.
Ja,
ja, dan denk ik, heel simpel, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
Dat is bij wijze van spreken 1 zinnetje.
Ja.
Maar in systemen verwerken, ja, het was voor mij ook wel een kip en het ei verhaal. Hè? Mentaliteit, cultuurverandering aan de ene kant, systemen aan de andere kant. Waar begin je?
Ja,
nou ja,
dat klopt.
Het kan zijn. Wat vind jij?
Nou, wat ik heel bijzonder vind, en daar zou ik wel wat meer over weten, is die commissie bedrijfsjuridisch advies, wat jij ook al zei. En het staat er echt, die hebben een advies gegeven over de wenselijkheid van het openbaar maken van contractwaarden. Dat advies bepleit de terughoudendheid vanwege de concurrentiegevoeligheid van dit soort informatie. Zelfs het bekendmaken van de totaalprijs, de aanneemsom, kan in sommige gevallen ongewenst zijn. Aldus de Rijksjuristen van het CBA. En dat vind ik dus, ik vind dat heel raar. Waarom moet je daar als Nederland nou weer net anders over denken dan alle andere landen?
Nou ja, waar we het er straks over hadden. Wij vinden in Nederland dat we apart zijn,
ja,
dus. Maar dit versterkt het niet. Ik bedoel, dit advies gaat zo lijnrecht in tegen het woordje transparantie. Hè? Het onderwerp van,
ja,
deze podcast. Ja, punt 1. Je moet je kapot schamen als land. Als dit naar buiten komt.
Dat je zo hoog in zo'n lijstje staat.
Ja, ja. En dan blijft iedereen een beetje naar elkaar wijzen, want dat lees ik ook terug.
Ja,
alleen,
dat klopt.
Er schijnt een Open State Foundation te zijn, die heel pragmatisch reageert in het artikel en die zegt van, ja, ik zie wel dat we een goede weg zijn ingeslagen en hij ziet het ook de toekomst positief tegemoet. Maar ja, als je dan de Rijksoverheid hoort en dit advies wat jij net oplas, ja, dan denk ik van nou, dat is net als iemand aan de achterkant aan een auto gaat hangen. Van nou, dan gaat hij niet zo snel.
Nee. Nou, hoe zeiden ze dat mooi? Er is nog een lange weg te gaan.
Ja, dat in ieder geval.
Het lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Volgens mij hebben we alles benoemd uit het artikel. Ik ben heel benieuwd naar reacties. Ik ben heel benieuwd wat anderen hiervan vinden. Dus graag reacties. We zijn erg benieuwd. En wellicht leiden tot het vervolg over dit onderwerp. Bedankt voor het luisteren.